Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Misschien wist u niet dat het een strijd was. En misschien dacht u dat niemand overwint. Omdat we ons leven lang te strijden hebben tegen het verderf. En dat die strijd ook verliezen. Men heeft mij verzekerd dat dat de enige zekerheid is in ons leven. Namelijk dat wij zullen overlijden. En de onzekerheid, dat weet u dan, dat is dat je niet weet wanneer. En veel meer heeft de filosoof eigenlijk ook niet te berde te brengen. Althans niet als feiten. Maar dit wel, maar nou ineens lees je over het overwinnen van de wereld. Alsof de wereld een vijand is die overwonnen moet worden. Het is interessant, want ik heb vandaag weer een paar preken gehoord, of hoe je dat maar noemen moet, waarin het ging om het verbeteren van de wereld. Natuurlijk in de eerste plaats het verbeteren van onszelf, want God wil het, hebben ze mij verteld. Ik heb het in de Bijbel niet kunnen vinden, maar toch maar. En dan hebben we het verbeteren van de wereld. Maar de Bijbel zegt dat wij de wereld zouden overwinnen. Zodat nou de vraag is natuurlijk, wat betekent dat dan eigenlijk? We hadden het de vorige keer over de eerste paar versen van 1 Johannes 5. Waar staat dat de idee is dat wij als kinderen Gods, wij als gelovigen, dat wij kinderen Gods zijn als gelovigen en dat wij dus zijn geboden, dat wat de Heer ons geboden heeft, namelijk zijn woorden, zijn woord bewaren en als gevolg daarvan elkander lief hebben. Dat laatste, dat is natuurlijk het ideaal ook van de wereld, dat men elkaar lief zou hebben. Men heeft het kennelijk ook gemaakt tot de idealen die God zou hebben met onze levens. Zo van, wij willen in deze wereld graag dat alles mooi peace and vrede is en alles in harmonie gebeurt enzovoort, en dat er in ieder geval niet vals gezongen wordt. Ja. Want en dan denken wij dat God dat ook wil. Dat schrijft men God dan ook toe. Ik weet niet wat dat is. Ik kom nog uit een tijd van de dat we allemaal lief zijn moeten voor elkaar. Make love, not war, enzovoorts. Hè. Je moest elkaar moest liefde maken in plaats van oorlog of zoiets. Als je dat zo letterlijk mogelijk vertaalt. En dat soort dingen. En de tijd van de flower power, want we moesten lief zijn voor elkaar. En al dat soort dingen meer. En tegenwoordig hoor ik aan alle kanten dat wij de wereld moeten vertellen dat God liefde is. Nou, denk ik dat ik dat alles hier in uw midden ter discussie gesteld heb. Nou ja, ik stel het niet ter discussie, daar doe ik niet aan mee. Ik vertel het u gewoon. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat daarin de liefde Gods wordt geopenbaard. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Daar staat het evangelie is kracht Gods, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En de rechtvaardigheid Gods houdt in dat een zondaar zou sterven. En het schijnt dat de filosofen dus ook bedacht hebben dat dat de enige zekerheid is die wij hebben als mens. Wij zullen sterven en dat is maar goed ook. Ja, je moet er misschien iets langer over nadenken dan je gewend bent. Maar wat las ik vandaag? Over biologen gesproken. Vandaag las ik van de bioloog, wiens naam ik niet zal noemen, want het was Midas Dekkers. En die heet niet zo, hè? Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar die zei, er zijn gewoon te veel mensen. Dat is het dan. En ik denk dat hij wel gelijk heeft. Al moet je daar natuurlijk meteen aan toevoegen, te veel mensen op te weinig plek. En daar herkennen wij ons Nederland wel in. Dacht ik zo. U weet toch, in 1948 moesten we allemaal emigreren. Dat moest van koningin Wilhelmina, want Nederland is vol. Ik heb het uitgerekend. We hebben nu twee keer zoveel mensen in Nederland. De bevolking van Nederland is nu twee keer zoveel als in 1948, toen Nederland al vol was. En we hebben de deuren openstaan en niemand kan ze dicht doen. Of niemand wil ze dicht doen, dat weet ik niet. Te veel mensen op te weinig. Ik heb niks tegen mensen, maar ze moeten ook niet allemaal bij me in huis komen, zal ik maar zeggen. Ik zou niet weten waarom ze allemaal bij ons in het dorp moeten komen wonen. Ik zou ook niet weten waarom ze allemaal in Nederland moeten komen. Ik zou ook niet weten waarom ze allemaal in Europa moeten komen. Want ja, hoe zeg ik nou wat geks? Het zijn er te veel. En weet u wat het is met de mens? Het zijn allemaal zondaren. Dat zijn wij ook. Maar als je wat veel zondaren op te weinig vierkante meters hebt, dan krijg je wel een groot probleem. Toch of niet? Het is al jaren geleden dat ik hoorde: verbeter de wereld, kill yourself. Die is me altijd bijgebleven. Maar dat is wat God doet. Echt. Sterker nog, wij verlangen naar de wederkomst van Christus. We hopen dat God via Christus de wereld zal oordelen, want dat heeft hij aangekondigd. Men leest Handelingen 17, aangekondigd in de hoofdstad der filosofie, in Athene namelijk. God verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren, daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man. Die hij daartoe gesteld heeft, doordat hij hem uit de doden heeft opgewekt, staat daar. Maar als hij dat kon doen, betekent dat de dood van al diegenen die niet hebben willen geloven in wat God gesproken heeft van ouds, en dus die niet hebben willen geloven in de Heer Jezus als degene aan wie God alle macht gegeven heeft in hemel en op aarde. Dat Jezus de Messias is dus. En daar gaat met name deze brief steeds over. En de aardigheid is dat als wij wel geloven dat Jezus is de Christus, en dat dus Jezus Christus in het vlees gekomen is, u kent de uitdrukking langzamerhand, dan overwinnen wij daarmee de wereld. Wat dat betekent, dat is inderdaad dat deze wereld gaat voorbij en alles wat daarin is, maar wij niet. Ja, waarom? Waarom ik dat geloof? Ja, omdat het in de Bijbel staat. God heeft het gezegd. En zo moeilijk is het ook niet te begrijpen. Het is natuurlijk het vaste thema wat onder drie versen in deze brief terugkomt. En in het Johannes-evangelie trouwens ook. Het simpele feit dat de mens weliswaar in zijn daden, in zijn wandel, niet kan beantwoorden aan de wet Gods, aan Gods normen en waarden, dat kan een mens niet. Maar een mens zou toch wel degelijk in staat kunnen zijn om te geloven in wat God gesproken heeft. En dat is wat hij van ons verwacht. Ik meen dat we dat kort geleden dan ook inderdaad hebben aangehaald. Het is ook niet zo moeilijk, zegt Mozes reeds in Deuteronomium 30 en Paulus later in Romeinen hoofdstuk 10. Het is in uw mond en in uw hart. Want met uw hart gelooft men en met de mond beleidt men, enzovoorts. Dat is het. En moeilijker is het niet. Daardoor overwinnen wij de wereld, want de wereld is vijandig ten opzichte van ons. Wij zijn van de wereld van nature, maar dat betekent dat we, aangezien wij stof zijn, zullen wij tot stof wederkeren. En aangezien wij uit de aarde zijn, daarom heette Adam ook inderdaad Adam. Hij was uit Adama, uit de aardbodem. En omdat wij uit de aardbodem zijn, of uit de aarde, zullen wij tot de aarde wederkeren. En wij strijden ons leven lang om dat zo lang mogelijk uit te stellen. En we hebben met elkaar afgesproken dat we het er niet over zullen hebben. Liever niet in ieder geval. Toch? Maar gaat wel gebeuren, wij leggen het loodje. En u weet, het lood heeft iets van doen met zwaartekracht en dat gaat naar beneden en dat is dodenrijk daar. Dat is Thomas. Nee, dat heb ik uit de Bijbel. Dat heeft iets met het loden deksel te maken over die Eva met die... Nou ja, laat me zitten. Uit Zacharia, het zijn Bijbelse beelden die ik gebruik. De wet, de lood is een beeld van de wet. Met lood werd geschreven. Wij doen het nog steeds met een pot lood, schrijven wij. De, echt, wat denkt u anders waar het woord vandaan komt? Een pot lood. Schrijven wij mee, maar dat is geschreven, dat is de wet en die veroordeelt ons. Dat brengt ons naar beneden in de dood. Dat is het. Zie. Maar de aardigheid is dat als wij geloven dat Jezus is de Christus, dan zijn wij, 5 vers 1, zijn wij uit God geboren. En omdat wij uit God geboren zijn, en dus ook aan de liefhebber zijn geboden bewaren, waaruit dat dan allemaal blijkt, enzovoort, overwinnen wij de wereld. Want al wat uit God geboren is, vers 4, overwint de wereld. En nog een keer, want het is altijd bij Johannes weer een cirkelredenering. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Geloof namelijk is de basis van het leven dat we hebben ontvangen. Ook dat is niet zo moeilijk. Het principe is dat het woord van God is levend. Of zoals Petrus het zelfs formuleert. Peter zegt, het woord van God is het zaad waaruit wij geboren zijn. Het zaad der wedergeboren, der wedergeboorte. Gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle woord van mensen, vlees staat er dan in de Statenvertaling van 1 Petrus 1 vers 24... Alle vlees, maar het is alle woord van mensen, is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het is er eventjes, maar het verdort. Dus een bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dat vlees staat voor woord, in dit geval ontleend aan de psalm en nog zo wat schriftplaats in het Oude Testament, heb ik u eerder uitgelegd. Naar aanleiding van de uitdrukking dat het woord is vlees geworden en dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Ik heb je uitgelegd dat dat het woord is voor de blijde boodschap eigenlijk. Vlees is bazar en de blijde boodschap is bezer. Of andersom, want dat maakt mij niks uit. In het Hebreeuws maakt het namelijk überhaupt geen verschil. En daar gaat het dus om. Hè. Het woord van mensen verdwijnt. Gaat voorbij. Als je zo oud wordt als ik, dan heb je daar enige ervaring mee. Alles wat men vroeger beweerde is inmiddels achterhaald. Het telt niet meer, het is verouderd. Is niet meer van deze tijd, of hoe het allemaal maar heten mag. Gaat allemaal voorbij. En wat vroeger absoluut waar was, is nu onzin. En wat vroeger onzin was, is nu absoluut waarheid. Enzovoorts. Ik zal jullie verder niet meer lastigvallen met voorbeelden daarvan. Maar ik prijs mij gelukkig elke dag te mogen bezig zijn met dat woord van God. Dat verandert niet, er komt ook niks bij, er gaat niks van af. Dit is het gewoon, hier moet je het mee doen, weet u wel. 1200 bladzijden, fantastisch. En als ik mijn oude boeken lees, zal ik me zeggen, of nasla van een paar honderd jaar terug, gebruiken ze daar precies dezelfde Statenvertaling met iets andere spelling soms. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat woord van God verandert niet. Dat is de aardigheid ervan. Zie? Het staat boven de tijd, boven het verderf. En ondanks alles wat in de wereld voorbij gaat en de aanvallen van de grote tegenstander, blijft dat woord stand houden, het woord van alle tijden, houd stand in eeuwigheid, enzovoort. Daar leven we, ja, dat plaatst ons op een hoger niveau. Dat doet ons beseffen dat alles in de wereld voorbij gaat, dat het allemaal maar tijdelijk is. Dat maakt het ook makkelijker om er eventueel van te genieten. En het maakt het ook makkelijker om eventuele teleurstellingen daarbij te verwerken. Ik denk, zal ik die herhalen, maar misschien moet u er gewoon even over nadenken. Het staat op een lager niveau. Maar dat is het dan. Het overwint de wereld. Vandaar dat wij lezen in Dat prachtige hoofdstuk, Romeinen hoofdstuk 8. We leerden vroeger Romeinen 8, daar zit de kracht. Ik was als jongetje met mijn vader mee achter op de bromfiets. Die had nog niet eens een auto. Dat was dus voor 1956 of zoiets. En op de tent opzetten in Aalsmeer. Ik herinner me die dingen. Tent opzetten in Aalsmeer. Er waren anekdotes bij, die kan ik u beter niet vertellen. Maar na afloop was mijn vader en ik dus ook achter op de brommer. In JLO, Batavus, ja. Uitgenodigd bij een dame, een zuster in Aalsmeer of daar in de buurt. En daar moesten we eten. En na het eten moest mijn vader dan iets uit de Bijbel lezen. En mijn vader zegt, wat zal ik dan lezen, zuster? En ze zei, Romeinen 8, daar zit de kracht. En ik heb het onthouden, ja. Je kan niet vroeger nog beginnen met dit soort dingen te leren. Maar in Romeinen 8, daar lees je dan in vers 33... Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, want wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles, en dus in die verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of zwaard. In dit alles, vers 37, zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ik moet er wel meteen aan toevoegen dat hier gesproken wordt over de liefde Gods, dan wel de liefde van Christus voor de gemeente. En dat is niet hetzelfde als zijn liefde voor de wereld. Het zijn twee verschillende dingen. Ik hoop maar dat we dat al eens vaker aangehaald hebben. Maar het zijn twee verschillende dingen die in de christelijke traditie slecht uit elkaar gehouden worden, om het met een understatement te zeggen. Dat is de ene kant wat de Heer gedaan heeft voor de wereld als zodanig. En wat hij doet nu, namelijk, want wat hij nu doet is niet voor de wereld, maar alleen voor de gelovigen. Zo je wilt, voor de uitverkorenen, maar ik ben altijd bang dat die term ook niet begrepen wordt. U weet toch, als je tot geloof komt, ben je op die grond uitverkoren. En niet, je was uitverkoren en daarom kom je tot geloof, dat is onzin. De Bijbel zegt dat wie in Christus is, is uitverkoren van voor de nederwerping der wereld, grondlegging der wereld, staat de vertaling. Gelijk hij ons heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Het is niet zo moeilijk. God heeft Christus uitverkoren. En als je nou maar zorgt dat je op tijd in Christus bent, om zo te zeggen, dan heb je deel aan zijn uitverkiezing. En dat is het hele verhaal. Dat is het. En dan heb ik het niet gehad over de specifieke verkiezing van Israël tot koninklijk priesterlijk volk, want het heeft met eeuwige zaligheid als zodanig al helemaal niks van doen. Heeft van doen met de aanstelling in een ambt, waartoe Israël werd uitverkoren ooit. Maar daar hoef ik het verder niet over te hebben. De Bijbel is duidelijk genoeg dat de Heer Jezus Christus in onze dagen, dat wil zeggen sinds zijn opstanding, en in de eerste plaats op grond daarvan zich heeft overgegeven voor ons, namelijk voor de gemeente, opdat hij een volk zou herheiligen en reinigen voor zijn naam en hem ter eigendom enzovoort. Want het tegenwoordige werk van Christus is gericht op de opbouw, de verzameling van de gemeente, die straks met hem dat koninkrijk hier op aarde zal openbaren. Dat is na de opname van de gemeente uiteraard. En daarmee in de openbaring van de zonen Gods. Om dan nog even wat te citeren uit Romeinen 8. Zelfde Romeinen 8 is dat. Heel de schepping wacht en is in barensnood. Wacht op de openbaring van de zonen Gods. En wij wachten op onze aanstelling tot zonen. Vandaar dat dat woord hier drie keer in Romeinen 8 en 9 drie keer gebruikt wordt. Daarna alleen nog in Galaten 4 één keer. En één keer in Efeze 1. Het volgende vers wat ik niet geciteerd heb. Maar dat staat daar. Hè. We zijn in hem uitverkoren. En vervolgens staat er, punt 2, wij zijn in hem tevoren verordineerd tot zo'n stelling, tot aanstelling als zonen. En daarin zijn we onderweg. En als je deze dingen kent en leert en gelooft, ja, dan, wat zou een mens mij doen, heet het dan. En dan is Romeinen 8 inderdaad van toepassing. Ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hij doet een werk aan ons, in ons, individueel. Nee, niet aan onze plaatselijke gemeentelijke organisatie of kerkgenootschap. Aan zijn gemeente, en die bestaat uit gemeenteleden. Niks anders dan dat. Dus hij doet een werk in u en mij, voor zover u een gelovige bent, uiteraard. Dat is heel dichtbij. Dichterbij kan niet. Het is in ons. Zie? Maar daar wordt over gesproken. En dan heet het overwinning. Dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof dus. En dan nog een keer, vers 5. Wie is het die de wereld overwint dan degene die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Wij geloven dat Jezus is de Zoon van God. De tragiek van dit soort verzen is dan altijd dat ze ogenblikkelijk gerubriceerd worden in de categorie drie-eenheid. Want daarmee worden ze geneutraliseerd. Dan verliezen ze meteen hun betekenis. Dan wordt het iets van, nou ja, je moet een bepaalde stelling geloven. Als je dat nou gelooft, dan komt het goed met je. Dat is niet het punt. Waar het over gaat namelijk, maar ik natuurlijk, dat moet ik al eerder uitgelegd hebben, maar ik kan het allemaal niet onthouden. De Zoon van God, dat is de bouwer van God. De Zoon van God, Ben Elohim. De Zoon van God, maar Ben is zoon en Ben is bouwer en zoon is bouwer enzovoorts. En die Zoon van God is dus degene die gezonden zou worden, want de Vader zou zijn Zoon zenden. Voorbeeld van alliteratie, dus die moet je kunnen onthouden. De Vader zou zijn Zoon zenden in gelijkheid des zondigen vleesens. Staat natuurlijk ook ter discussie, maar het is niet voor niks dat ik het noem. Het is Romeinen 8 ook. Ja, ik doe het er niet om, maar het is ook Romeinen 8. Vers 3 of zo. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. En hoewel hij de zoon was, moest hij gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij heeft geleden. Hebreeën hoofdstuk 5. En daarna is hij weliswaar gestorven, maar daarna is hij opgewekt en tot zoon gesteld. Met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En met de woorden, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat zijn zo bekende teksten, die komen een paar keer voor in het Nieuwe Testament, dat ik me niet geroepen voel om die nou verder op te zoeken. Maar het is Hebreeën 1 vers 5, Hebreeën 5 vers 5, Handelingen 13, ik weet niet welk vers. En dan natuurlijk nog gewoon Handelingen 2. Het is zo weer Pinksteren. Handelingen 2, God heeft hem tot Here en tot Christus, tot Messias dus gesteld, enzovoort. Dat niet algemeen bekend is, dat is mijn schuld ook niet. Ik kan het niet helpen, maar zo is dat. God heeft Jezus uitermate verhoogd nadat hij zich uitermate had vernederd onder de krachtige hand Gods. Heb u dat nog? En daarmee werd Jezus de Messias. Nou ja, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Here en tot Christus, Messias, tot Christus, tot gezalde, gesteld heeft. In overeenstemming met Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat ging in Psalm 2, sinds vers 2, al over de gezalfde. Des Heren. God en zijn gezalfde. Daar gaat het daarover. Het punt is dat het Oude Testament spreekt over die bouwer, die zoon, die Messias, die komen zou. Eventueel ook nog die hoge priester, die komen zou. Eventueel ook nog het zaad van Abraham, dat komen zou. Eventueel ook natuurlijk nog de leeuw uit de stam van Juda, naar aanleiding van Genesis 49. En heb ik toch weer aardig wat schriftplaatsen genoemd. En het punt is dat deze schriftplaatsen worden geacht bekend te zijn bij de Joden. Maar wij geloven op grond van het Nieuwe Testament dat Jezus in die profielschets past. Dat wil zeggen dat Jezus beantwoordt, Jezus van Nazareth, de Nazarene, beantwoordt aan de beschrijving die het Oude Testament geeft over deze ene persoon. De Zoon van God. En de term Zoon van God is wis en waarachtig een Messiaanse titel. Want de Messias. U weet toch dat men in de tijd. De Heer zelf vroeg het. Die zei: wat denkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? De Messias. Wiens zoon is hij? Toen zeiden ze: van David. Hoe weten ze dat? Oké, waar staat dat dan? Nou echt, het eerste vers, het meest voor de hand liggende vers, is 2 Samuel 7. Waar het gaat over een zoon van David die uit zijn lijf voortkomen zal. Het wordt zelfs gebruikt in de aankondiging van zijn geboorte. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, enzovoorts. Want dat staat in 2 Samuel 7 allemaal. En dan staat dat David dus zo'n zoon zal hebben. En dan staat er dat de Heer erbij zegt: en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Met andere woorden, de Messias is de zoon van David. Maar dat wisten ze dus. En toen vroeg de Heer: maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110, vers 1. En toen bleven ze het antwoord schuldig. Het antwoord is hetzelfde. 2 Samuel 7. De Zoon van God. Heb u dat nog? Jezus is gesteld officieel tot eerstgeborene van de ganse schepping. Eerstgeborene uit de doden. Of dat in strijd is met de leer van de drie eenheid, dat zou ik niet willen zeggen, dat weet ik niet. Het maakt mij trouwens ook helemaal niks uit. Maar het is niet in strijd met de Bijbel, het is gewoon wat de Bijbel zegt. Hè? Jezus is de Zoon van God als zodanig officieel aangesteld in zijn opstanding uit de dood. Dat er een lange weg was daarnaartoe, dat is ons niet onbekend. Maar neem die weg, dat de officiële aanstelling op dat heden van Psalm 2 was op de dag van zijn opstanding enzovoorts. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat is wat men in Handelingen verkondigt. Dat is evangelisatiewerk. Dat is niet eens theologie. Dat is gewoon evangelisatiewerk. Jezus is de beloofde Messias. En dat is wat wij christenen geacht worden te geloven en wat de Joden geacht worden niet te geloven. Omdat ze anders christenen worden en dat willen ze gewoonlijk niet. Heb je dat nog? Zo moeilijk is het niet. Maar goed. Maar wij geloven dat Jezus is degene die van ouds beloofd was. Je vindt het ook terug, zulke dingen, in bijvoorbeeld het Johannes-evangelie. In hoofdstuk Johannes 1 is het nog een heel lang hoofdstuk. Johannes ongeveer. Waar Filippus Nathanael vond. In Johannes 1 vers 46. En tot hem zei: wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. Dubbele punt. Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Wij hebben gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten. In het Oude Testament dus. Jezus. En zo is het ook, hè. Vandaar dat Nathanael daarna zegt in vers 50. Rabbi, gij zijt de zoon Gods. Gij zijt de koning Israëls. Maar als koning van Israël moet je altijd nog uit Juda zijn. En uit David meer specifiek. Maar hij zegt, gij zijt de zoon Gods, gij zijt de koning Israëls. En zo is het maar net. Maar het berust allemaal op 2 Samuel 7. En ik kijk even onder vers 46 in mijn Bijbel van Johannes 1. En daar staat inderdaad een verwijzing bij naar 2 Samuel 7. Ze weten het wel. Dat staat er echt. Ja, het zijn de kleine lettertjes, hè. In mijn Bijbel staat daar onder Genesis 3 vers 15, Genesis 22 vers 18, 26 vers 4, 49 vers 10. Dat zijn dus aanhalingen van de beloften die aan de aartsvaders gedaan zijn. Inclusief de scepter zal van Juda niet wijken, dat is 49 vers 10 van Genesis en zo verder. En dan Deuteronomium 18 vers 18, 2 Samuel 7 vers 12. En dan volgt natuurlijk Jesaja, die kan je niet missen. Maar toen wel. Enzovoort. Men weet het wel. Kijk, en dat is waar het om gaat. Wij geloven dat God zijn belofte met betrekking tot de komst van die bouwer, van die zoon, vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. En nu zeg ik bijna letterlijk wat Paulus zei in Handelingen 13. Namelijk, zij zeggen dat God de beloften aan de vaderen gedaan vervuld heeft toen hij Jezus uit de dood verwekt heeft. En dat is ook zo. Zie? Vandaar dat van oorsprong het zogenaamde Pasen het grote feest is geweest van het christendom. Met uiteraard een discussie dan over op welke dag moet het dan gevierd worden. Maar goed, daar heb ik het nou maar verder niet over. Dat is nu even niet aan de orde. Maar het is wel terecht. Pasen, ja, in de zin van opstanding uit de dood. Op de derde dag, inderdaad. Precies zoals in talloze profetieën en anders beelden in het Oude Testament voorzegd is geworden. Wij geloven dat Jezus is de Zoon van God. En dus is dat hetzelfde dat men gelooft dat Jezus in het vlees, Jezus Christus dus, de Messias, in het vlees gekomen is. Want ik heb je uitgelegd dat dat betekent dat er beloften die naar gaande geweest zijn en dat dat vervuld is geworden. Want in het vlees komen of vlees worden heeft die betekenis. Namelijk, het was aangekondigd en het krijgt gestalte. Ik blijf die dingen herhalen in de hoop dat dat goed tot u doordringt. Hè? Goed. En deze Jezus, de Zoon van God, brengt dus inderdaad de overwinning. Ik zie hier dat er een... Ik ben even kijken wat voor verwijzingen er hierbij staan. Bij vers 5. Ik mis daar toch wel het een en ander, ja. Nou ja. Maar er staat inderdaad een verwijzing bij naar 1 Korinthe 15 vers 57. Dat gaat ook over overwinning. In Romeinen 8, vers 37 heb ik al genoemd. Johannes 16 zou ik moeten noemen, omdat ik toch altijd de voorkeur heb voor het Johannes-evangelie. Althans, vanuit de Johannesbrieven. Dat is Johannes 16, het laatste vers. En de aardigheid van het laatste vers van Johannes 16 is dat het eigenlijk en officieel het laatste is wat de Heer zegt aan het eind van zijn aardse loopbaan. Ik weet dat hij daarna nog wel wat meer gezegd heeft, maar we vinden hier in Johannes 14 is het, meen ik, nee 13, Johannes 13 tot en met 17 vinden we 5 hoofdstukken die een beschrijving geven van die nacht waarin hij verraden werd, heet dat. Dat wil zeggen, zelfs dat is niet compleet, ik moet zeggen van de avond die hij doorbrengt op zederavond, dat is die van de paasmaaltijd, in de opperzaal met zijn discipelen. In die toebereide opperzaal, om zo te zeggen. Maar 5 hoofdstukken lang, notabene, spreekt hij met zijn discipelen. Dat is niet in het openbaar, maar particulier. En die 5 hoofdstukken grijpen zo zonder meer vooruit op wat daarna zou zijn. En ik bedoel niet de volgende paar dagen, maar wat daarna zou zijn de volgende pakkenberg 2000 jaar. Iets minder vooruit, doet er niet toe. Namelijk, waar het over gaat is over de situatie die al lang was aangebroken toen deze woorden geschreven werden door Johannes. De situatie van onze tegenwoordige tijd. Waarin de Heer, maar ook de zijnen, wij dus, waarin de Heer en zijn discipelen vreemdelingen zouden zijn in deze wereld, onttrokken zouden worden aan deze wereld, waarin de wereld ons dus zou haten, omdat wij van de wereld niet zijn. En terwijl de wereld in duisternis blijft, wandelen wij in het licht, was het idee. Dat staat er allemaal. Je hebt daar ook die zogenaamde gelijkenis van de wijnstok en de ranken, als uitbeelding van gemeentelijke waarheid. De herhaalde uitspraken over de beloofde Heilige Geest. Want ja, dat is nou eenmaal kenmerkend voor onze bedeling, dat de Heer weliswaar een werk doet, maar in het verborgene, dat heet dus geest. Daar gaat het dan over, hè? Want in de praktijk, de Heilige Geest is heus dezelfde als de Heer Jezus Christus, maar nu niet in lijfelijke gedaante. Zet hij er ook bij trouwens. Hij zei, maak je geen zorgen, ik moet even weg, maar ik kom weder tot u. Abusievelijk uitgelegd als zijn wederkomst in de toekomst. Maar dat betekent gewoon, hij zal bij ons zijn. Zei hij ook, ik zal bij u zijn en ik zal u in u zijn. En op een andere plaats zei hij, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ik ben met u tot aan het einde der eeuw en wat het maar was allemaal. Wie dan? Heb u de Heer nog gezien recent? Nee, maar hij is wel met ons. Maar dan wordt hij genoemd de geest van Christus. De heilige geest. Want hij is geheiligd geworden in zijn opstanding nadat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Hebreeën 5, zoek het alsjeblieft na. Het staat er echt allemaal. Zie? Daar is niks moeilijks aan. Dat begint niet met je kunt het toch niet begrijpen, maar enzovoort. Nee, dat kan je wel begrijpen. Er is niks moeilijks aan. En dit gedeelte van die hoofdstukken, die 5 hoofdstukken, de eindige 4 hoofdstukken, dat is 13, 14, 15, 16, eindigen met deze dingen heb ik tot u gesproken. Dat betekent, nou hou ik ermee op. Deze dingen heb ik tot u gesproken, 16 vers 33. Opdat gij in mij vrede hebt. Het vervolg erop lees je in Efeze 2. Hij is onze vrede die deze beiden, Jood en Heiden, tot één gemaakt heeft in één lichaam, in één vlees, maar dan in de betekenis van lichaam. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is niet zeggen, God wil dat we een gelukkig leven hebben en een gelukkig gezin. En dat we voorspoedig zijn in al onze ondernemingen. En dat we blij door het leven gaan. Dat willen je schoonouders. Misschien je ouders ook wel, maar hè? Dat willen wij zelf. Daar hoor je niet God de schuld van geven. God zegt zelf al wat hij van ons verwacht en wat hij wil. En hij wil dat we trouw zijn aan zijn woord. En als je de vriend van de wereld wil zijn, dan ben je een vijand van God. Staat gewoon in de Bijbel. Toch? Nou. Deze dingen heb ik tot u gesproken, dat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Nee, niet de grote verdrukking. Dat is een ander verhaal. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En wat lazen we in Romeinen 8? Maar in dit alles zijn wij in Christus dan meer dan overwinnaars. Zie? Heb u dat? We zijn een apart volkje. Een subcultuur in de wereld eigenlijk. We horen er niet bij. Dat het christendom gedurende eeuwen, en je kunt wel zeggen een overheersende, dan wel dominante invloed gehad heeft op de wereld als zodanig. Ja, dat is zo. Hoe lang is dat nou geleden? Nou ja, laat maar. Dat mag dan zo zijn, maar dat mag niet leiden tot de conclusie dat dat de bedoeling was. Ook niet dat het niet de bedoeling was of niet mocht of zoiets. Het is niet de bedoeling. Heb u dat nog? Goed. Ik heb de wereld overwonnen. Dit heeft Jezus gesproken. Oké, het is volgende hoofdstuk, maar je moet gewoon even doorlezen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, 16 vers 33, volgende vers. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijken. Dat wil gewoon zeggen dat hij tot zoon gesteld zou worden in zijn verhoging. Hij komt hier op het dieptepunt van zijn vernedering. Zijn gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood des kruises. En die weg is hij gegaan, zegt Hebreeën 12, om de vreugde die hem voorgesteld was. Bestaande uit zijn positie aan de rechterhand Gods, staat erbij. En hier, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Heb u dat nog? Ik wil even een paar bladzijden terug. Dus een paar uur terug op die avond. Dat is 13 vers 1. En voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan tot de Vader. Dat had hij in gedachten. Dat is weliswaar de dood in. Maar in het vertrouwen dat God hem uit de dood zou opwekken, in overeenstemming met het profetisch woord. In hoofdzaak de diverse psalmen. Zie je? Nou. En hij zeide, 17 vers 1. Maar dit is het afsluitende gebed van zijn openbare optreden, om zo te zeggen. Want daarna heet het: laten we opstaan en van hier gaan. En vervolgens kwamen ze in Gethsemane. Maar u kent de rest van het verhaal. Hij is niet meer in Bethanië aangekomen zoals de avonden daarvoor. Zie. Maar dan bidt hij en zegt: verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Want God, de Vader, God, geeft ons, nadat we tot geloof gekomen zijn en op grond van dat wij tot geloof gekomen zijn, geeft ons aan de Zoon, geeft ons aan Christus, die ons het eeuwige leven geeft, staat er. Opdat hij hun het eeuwige leven geeft. Later lees je, want het is zo weer Pinksteren, lees je Handelingen 2. En daar staat er dat Petrus zegt, God heeft Jezus uit de dood opgewekt. En hem gegeven de belofte van de Heilige Geest. De Heilige Geest der belofte. Staat er, zegt Petrus. Hij heeft hem uit de dood opgewekt. En zo heeft hij hem gegeven, die Heilige Geest der belofte, die beloofd was. Op grond van zijn schriftlezing aan het begin van de uiteenzetting uit Joël 2. God zou zijn geest uitstoten op alle vlees. En die eindigt zijn toespraak, Petrus, met te zeggen, en God heeft die geest uitgestort, die beloofd was, heeft hem namelijk gegeven aan Jezus, die dus daarmee tot leven kwam. Ja, dat is een wonder. De wereld is vol wonderen. Maar toen maar. Maar het was een wonder. En daar staat er, en die Jezus heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Daar staat dus gewoon, God geeft zijn leven, zijn geest aan Jezus, die daarmee uit de dood opstond. En via Jezus wordt die geest, dat leven, gegeven aan een ieder die ook gelooft in Gods beloften. U en ik dus, en hier staat het dus ook. En daar leven wij uit. Daar hebben wij geen grip op. Nee, we hebben daar geen grip op. Het heeft grip op ons. Begrijp je wel? Een van de problemen van het christendom, broeders en zusters, is dat de kerkgemeente heeft grip te moeten krijgen op de Bijbel. Maar de werkelijkheid zou andersom moeten zijn. Als je probeert grip te krijgen op de Bijbel, zit je fout. De Bijbel krijgt grip op ons. De Heer zelf komt in zijn woord tot ons en grijpt ons. Ja, ik kan het wel zeggen, ik ben er door gegrepen. Ja, ik weet niet hoe u dat hebt. Maar ik heb nooit de behoefte gevoeld om mijn meester te maken van de Bijbel of zoiets. Maar wel het te bestuderen, omdat het mij gegrepen heeft. Om niet te zeggen, begeesterd. Je wilt de waarheid kennen, tenminste ik. Ik wil de waarheid weten. Vragen beantwoord hebben enzovoort. En wat je dan moet doen is niet je vragen stellen. Je moet gewoon vooraan beginnen. Nou weet u misschien niet meteen waar je vooraan beginnen moet dan. Waar het vooraan is in je Bijbel. Dat geef ik meteen toe. Maar ik bedoel het wel. Dat begint eenvoudig en niet te vlot. Je moet dingen begrijpen enzovoort. Begrijpen. Je moet ze vastpakken als het tot je komt. Maar enzovoort. Geen haast hebben. En niet beginnen met wat zegt de Bijbel over dit of wat zegt de Bijbel over dat. Schiet je niks meer op. Nooit. Het is wat zegt de Bijbel. En dan komen er vanzelf antwoorden over bepaalde onderwerpen. Dus soms weet je dan, wat zegt de Bijbel over zus of zo? Antwoord is niks. Het interesseert de Bijbel niet. Het is voor de Heer niet interessant. Begrijp je wel? Dat lost ook een boel op. Maar dit is de kern van waar we het over hebben nu. Hè? Ik wijd er erg over uit, maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Het overwint de wereld. Het maakt al die problematiek van de wereld kleiner, betrekkelijker, van voorbijgaande aard. En u weet hoe het is. Het verandert toch. En wat vandaag een heet, een belangrijk, belangwekkend onderwerp is, dat iedereen bezighoudt, dat is morgen weer vergeten. Echt. Wat is de wereld? Het is net het klimaat. Het verandert. Alles verandert. Zegt, die zei het, Einstein. Nou, laat maar zitten. Toe maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het nu over hebben. Hij heeft ons lief gehad, dus de liefde Gods, dat is die van Christus voor de gemeente. En in die relatie overwinnen wij de wereld. Omdat wij kennen of deel hebben aan degene die de wereld overwint. Zie? Tegen wie zei hij dat trouwens? Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Tegen wie zei hij dat? Dat was tegen Jozua. Toen het volk in het beloofde land gebracht moest worden. Het is een prachtige uitbeelding van deze geestelijke waarheid. En zeker van deze gemeentelijke waarheid. Zie? De Heer had beloften gedaan. En hij vervult ze ook. En daarom moet je daarbij blijven. En niet proberen het plan van God te veranderen. En je eigen plannen ervoor in de plaats te zetten. Dat heeft geen zin. Trouw blijven aan de Heer. Dat is wat het is. En dan... Ja, de Heer zegt, komt goed. En dus, het overwint de wereld. En wij overwinnen de wereld, omdat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Wij hebben deel aan Christus, die, en dan komt weer 1 Johannes 5, want ik ben daar weer terug. Christus, de Zoon van God, die gekomen is door water en bloed. Dat is vers 6. Deze is het die gekomen is door water en bloed. En dan weten we ineens weer bij wie wij zijn. Wij zijn bij Johannes, de meester der metaforen. De man houdt van de beeldspraak. En ik ook. Het ontstaat vanzelf wel. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Kijk, als u denkt dat water en bloed causaal zijn, dus een actief aandeel hebben gehad in de komst van Jezus als de Christus, dan mag u dat van mij geloven, maar dan hoop ik dat u me dat een keer uitlegt hoe dat dan gaat. Wat het dan is, hoezo. En als dat dan niet kan, dan is mijn beurt en zeg ik, nou ja, het is beeldspraak. Het gaat niet over causaliteit, het gaat niet over oorzaak en gevolg of iets dergelijks. Het gaat om de beeldspraak die hier gebruikt wordt. Want water staat voor leven in de eerste plaats. En als het nog dieper moet, dat is eigenlijk de eerste plaats. Maar wat er komt hierachter, namelijk, als het nog dieper moet, water is een beeld van het woord van God. Vandaar dat men, ja, ik neem een paar sprongen, maar vandaar dat men kapitalen uitgeeft om te zoeken naar water op andere planeten, want zo heet dat dan. Ik vind het komisch hoor, heus, ik vind het zo verschrikkelijk komisch. Ja, je kan ook 25 miljard aangeven ter bestrijding van stikstof. Nou, als je geen stikstof meer hebt, gaan we allemaal dood. Maar goed, laat maar zitten. En je plantjes ook, ja, daar precies. Maar goed, dan geven ze kapitalen uit, maar ze geven ook kapitalen uit om dingen, raketten, weet ik veel, ruimtevoertuigen te sturen naar planeten om te zoeken of er misschien water is of waterstof of ijs of weet ik veel. Want je weet het toch, in het systeem van, hoe heet dat ook alweer, het systeem van elementen of zo, de eerste is waterstof. Als je geen waterstof hebt, heb je niks. Alles begint bij waterstof. En dus eventueel bij water. Vandaar dat de mens wordt geacht voor meer dan 90%. Ik blijf aan de veilige kant. Het bestaan uit waterstof. Uit water. Je zou het niet denken, want ik ken mensen die zijn zulke droog... Maar goed, laten we zitten. Maar toch, maar alles is water. En straks moeten we een energietransitie door. Dat is ook drie keer woordwaarde hoor. Energietransitie. Ja, dan verandert je kracht van geslacht. Energietransitie moeten we door. En dan moeten we allemaal aan de waterstof. Die moet ons dan voortbewegen in de vaart der volkeren enzovoort. Water is leven. Maar water is een beeld van het woord van God. Dat uit de hemel nederdaalt. Af en toe hoor je dat ook op je, hoe heet die ding ook weer, lichten of zo. Nou ja, laten we zitten. Maar het daalt neder uit de hemel. Dat is het. Het wordt als zegen beschouwd bovendien. En dat is omdat het leven brengt. Dat weet u, hè. Je hebt de lichtbruin-gele woestijn enzovoort. En ik heb het me laten demonstreren. Nee, we moesten erbij kijken. De gids demonstreerde dat. Die zei, kijk, hier heb ik hier opgeraapt. En dan giep ik er even water uit mijn thermosfles. Even wachten hoor, even wachten. En ja hoor, dan kan je gewoon bij staan kijken. Je wist het niet, je had het ook niet gezien. Maar er zaten zaadjes in de grond gewoon. En dan wordt spontaan, wordt het groen. Dat was in de woestijn van Judea, ja. Er hoeft maar een beetje water op te komen. Hup. En dan komen de schapen van alle kanten. En de wolven dus ook. Want dan is er weer gras. Hè. Dan krijg je dat weer. Wat een getop allemaal in de natuur. Maar toch maar. Maar water is leven. Maar u weet bloed. Want er staat, deze is het die gekomen is door water en bloed. Bloed is ook leven. Ik weet dat het slecht begrepen wordt. Vanwege allerlei fobieën enzovoort. Maar ik blijf het volhouden. Ik heb geen reden om er anders over te denken. Bloed is leven. Je kunt je bezondigen aan iemand zijn bloed. Dat betekent dat je iemand zijn leven neemt. Je neemt niet zijn dood. Heb je dat? En het bloed van Kaïn schreeuwt van de aarde. Dat is zijn leven. Dat weggelopen is. Vergoten is. Heb je dat nog? Bloed is leven. Als je het kwijt bent, ben je leven kwijt. En als je het ziet, is het ook niet goed. Maar dat komt omdat leven sowieso een onzichtbaar ding is eigenlijk. Je ziet alleen eigenlijk de uitwerking daarvan. En dat is het dan. Dat zit in je lijf. Dat wordt daar rondgepompt. Dat doet daar een werk. Je hebt geen idee. Je hoeft er ook niks aan te doen. Het is net de Heilige Geest. Dus voor de symboliek. Ja, het wordt door het hart rondgepompt. Dat is een beeld van geloof, dat weet u toch? Met het hart gelooft men. Ja, en die pompt het leven rond in ons lichaam. En dat zorgt dat alle lichaamsdelen eraan blijven zitten. Want als dat niet gevoed wordt en er niet de melkzuren uit verwijderd worden. En hoe dat blijkt, helemaal allemaal de afvalstoffen verwijderd worden. Ja, dan gaat het niet goed met je. En de hartstilstand, dat duurt maar even. En dan ben je echt je leven kwijt. Dan functioneert het niet meer. Heb u dat nog? Bloed is leven. En beweging, dat heb ik u ook al eens uitgelegd. Leven is namelijk beweging. Als het niet beweegt, is het dood. Als het niet beweegt, is er geen gemeenschap. Heb u dat? Bloed is leven. Ja. En inderdaad, in de beker, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Dit is het leven van het Nieuwe Testament. Want mijn bloed is waarlijk drank. Niet de gifbeker. Waarom dat anders geïnterpreteerd wordt in een christelijke traditie, ontgaat mij volkomen. In, zowel als buiten de Bijbel, weet iedereen dat. Bloed is leven. En weet men ook dat wijn, net als bloed, een beeld is van leven. En wij christenen, we doen er goed aan om daar maar bij te blijven. Want ja, dat is wat het is. Toch? Nou, water is leven, bloed is leven. En water, zeggen we dan, dat is een beeld van het woord van God. Maar dat is het levende en eeuwig blijvende woord van God. En of het nou het bloed is van Christus, of het woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. Ja, dat maakt heus geen verschil. Dat staat er ook. Het is hetzelfde, staat er. Hij is gekomen door water en bloed, Jezus Christus. Niet door het water alleen, maar door water en bloed. En de geest is het die getuigt. Heb je dat? Want water en bloed en geest zijn één. Dat staat in de aanhef van vers 7. En de uitdrukking dat de geest de waarheid is. Ik ken andere vertalingen die zeggen, omdat de geest de waarheid is. De geest is het die getuigt omdat de geest de waarheid is. Dus niet maar dat de geest de waarheid is, maar omdat de geest de waarheid is. En anders staat er een beetje krom Nederlands, maar ik hoop dat u dat begrijpt. De geest is namelijk de geest der waarheid. We hebben hem weggeslagen, denk ik. Johannes 16 waren we, 17. Maar in die hoofdstukken, 13 tot en met 16, of 13 tot en met 17, zo je wil, vinden wij de zogeheten belofte van de Heilige Geest. En daar heet de geest der waarheid, omdat die geest ons in heel de waarheid zou leiden. En in die waarheid zouden wij geheiligd worden. Dat was Johannes 17. Nog steeds, diezelfde avond. Heilig ze in uw waarheid. Of in de waarheid. Uw woord is de waarheid. Wat ik probeer te vertellen is dat water, bloed en geest weliswaar drie verschillende woorden zijn die je verschillend spelt en uitspreekt, maar ze hebben in hoge mate volstrekt dezelfde betekenis. Water is leven, bloed is leven, geest is leven. Heb je dat? Het zijn begrippen die in de Bijbel dus inderdaad door elkaar gebruikt worden. Je wordt geacht die woorden te kennen. Het hoort ook in je woordenboek te staan. Heb je dat? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Die uitdrukking gaat niet over bloed. Dat spul wat in je aders zit en wat je af en toe moet laten prikken, omdat de dokter erin moet kijken of het wel goed met je is. Of zoiets, dat spul. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat is je leven. Dat gaat een kant op wat eigenlijk niet zou moeten, maar het gaat wel. En men zegt men past dat toe op familie, zal ik maar zeggen. Zo van, ja, we hebben niet zoveel contact met elkaar, maar uiteindelijk, we zijn toch familie. Dus ja, het hemd is nader dan de rok. Dat is hetzelfde als het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus puzzel dat maar eens uit. We hebben een mooie taal in het Nederlands, hè. Maar water, bloed, u weet, het water des levens. Wie wil, neem het water des levens om niet. Het water des levens dat uit zijn binnenste zou vloeien. Uit Johannes 7? Nou ja, even kijken. Onder andere Johannes 7 dan. Want daar staat de Heer op de grote dag van het feest. Ja, het is 7, Johannes 7, vers 37. Op de laatste dag, de grote dag van het feest. Dat is de achtste dag van het zevendaagse feest van Loofhutten. Stond Jezus en riep. In gewoon Nederland stond Jezus te roepen. Zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Drie hoofdstukken hiervoor was de Heer bij de Jacobsbron en bij de Samaritaanse vrouw, waarbij hij zei, wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal niet meer dorsten in eeuwigheid. Dat blijft een hoofdthema bij Johannes, hè, dat water. Zo iemand dorst die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, dubbele punt. Die staat er niet, maar die zeg ik erbij. Hè. Wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik, uit zijn binnenste vloeien. Dat staat in je woordenboek, buik is binnenste. Of niet, staat het er niet in? Nou ja, de buik is het binnenste. Het is een uitspraak, staat erbij, uit Jesaja 12, vers 3. En het gaat over de buik, het binnenste van de Messias. Die stroom van levend water zou voortbrengen. Ik weet niet of het u bekend is, maar Jesaja 12, dit schriftgedeelte, wordt althans binnen orthodoxe kringen van oudsher beschouwd als een van de profetieën over de uitstorting van de Heilige Geest. We hebben er dan ongeveer drie. Namelijk Joël 2. Het zal zijn in de laatste dagen dat God zegt dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. We hebben die van Zacharia. ook 12, geloof ik. Waar staat over Jeruzalem, over de inwoners van Jeruzalem, zal ik mijn geest uitstorten. En de andere die genoemd wordt is deze. Maar daar staat het niet. En toch staat het er. Psalm 12. Te diezelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar eigenlijk mag je hier niet stoppen. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Troost is een van de termen voor het nieuwe verbond. Ziet, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heere is mijn sterkte en mijn psalm, hij is mij tot heil geworden. En gij, lieden, zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult diezelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan, zulk zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. En waar het over gaat, is inderdaad de openbaring van nieuw leven. Het tot stand komen van een nieuw verbond, een nieuwe schepping, en daarmee leven uit de dood en zo verder. En dat is, daar zijn natuurlijk veel meerdere schriftplaatsen van die strekking in het Oude Testament. En zeker in Jesaja, waar wij ook trouwens lezen in Jesaja 44, vers 3... Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge, zal ik gieten. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Niet zo moeilijk om te begrijpen dat water dus geacht wordt een beeld te zijn van mijn geest, zoals die genoemd wordt. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Dat heb je, je hebt zaad, er gebeurt niks mee. Maar als je er water op giet en de Heer zegt, zal mijn geest erop gieten. En dan komt dat zaad tot leven, ontkiemt het en dan brengt het nieuw leven voort. Enzovoorts. Messiaanse profetieën, allemaal. Zie je? En hier in Johannes 7 staat het er ook inderdaad bij. Want wij lazen dat de Heer zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dan staat er vers 39. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Dit zei hij van de geest. Hij had het over water. En dit zei hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Heb u die? Staat echt letterlijk zo in de Bijbel. De Geest is er pas, die Heilige Geest is er pas, op grond van en na de verheerlijking van Jezus. Dat is zijn opstanding. Vanaf dat moment is er sprake van die geest die beloofd was. Dat is precies wat Petrus dus in Handelingen 2 in zijn redenvoering zegt. Zie? Nou ja. En daarom heet het de geest de welke ontvangen zouden. Want dat is vanuit het Oude Testament geredeneerd. Maar daar hebben we het ook al eerder over gehad. Omdat we ons ook hebben bezig gehouden met Johannes 1 vers 14... En de versen daarvoor, 12, 13 en 14, waar staat, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven, macht gegeven, om kind van God te worden. En ik zal u gezegd hebben, dat is geredeneerd vanuit het Oude Testament. Daar staat er ook bij dat dat zo is trouwens. Want wij hebben niet macht ontvangen om kind van God te worden. Wij zijn kinderen Gods. Weet u nog, dat hebben we ook gelezen in 1 Johannes 3. Waar woorden van diezelfde strekking staan. Ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Vanuit het verleden geredeneerd. En daarna staat er, en wij zijn het ook inmiddels. En volgende vers, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En nou ja, en dan gaat het verder naar zo'n stelling. Je moet die dingen wel uit elkaar weten te houden. Maar hoe dat ook zij, water, bloed, geest zijn drie verschillende woorden ter aanduiding van leven. En in het bijzonder binnen Bijbelse context van dat nieuwe leven, dat behoort bij een nieuwe schepping die God maken zou. Laatste uitdrukking is uit Jesaja 66. Laatste hoofdstuk. Doe maar. En dan terug naar 1 Johannes 5. Nou weet ik nooit welke vertaling u hier naar binnen gesmokkeld hebt. Want grensoverschrijdend gedrag kun je beter geheim houden. Maar ik heb ook niks meegenomen. Nee, ik heb het nog wel. Ik denk er altijd, zal ik het meenemen? Dat doe ik dan nooit. Of ik vergeet het. Maar ik heb nog wel vanmiddag nog even uit de kast getrokken. Mijn Nieuwe Testament in 6 verschillende vertalingen naast elkaar. Die is uitverkocht, kan je nergens meer kopen of je moet een tweedehands vinden. De hele Bijbel zijn 4 delen. 6 vertalingen in het Nederlands naast elkaar. Ja. En ik heb even gekeken naar dit vers. Van hoe is dat? En toen heb ik vastgesteld dat van de 6 vertalingen zijn er dan toch 3 die het keurig gedaan hebben. En die een belangrijk deel uit het vers dus gewoon hebben overgeslagen, omdat het er niet staat. Dus heb je nou die Statenvertaling nog en er nog niet met uw pen in zit te schrijven en krassen, dan wordt u geacht dat nu te doen. Want wat er staat in vers 7 en 8 is, want 3 zijn er die getuigen, en dat is heel vers 7. 3 zijn er die getuigen, en het gaat verder in vers 8 met de geest en het water en het bloed, en die 3 zijn tot 1. Dat is wat er staat. Ik zal het nog 1 keer zeggen. Want 3 zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed, en die 3 zijn tot 1. En al wat er tussenin staat, is flauwekul. Ja, ik kan het ook niet helpen. Merkwaardige wijze, zal ik u eens wat vertellen. Merkwaardige wijze, in dit soort gevallen, en zulke zijn er meer, zijn gewoonlijk de minder orthodoxe Bijbelvertalers, degenen die wat minder gelovig zijn, zal ik maar zeggen, en vertalen moeten, die zijn vaak veel correcter. Eenvoudig omdat ze niet een of ander dogma te verdedigen hebben. In die categorie hoorde niet de zogeheten nieuwe vertaling van het NBG van 1951. Want die hebben die woorden die we net hebben doorgestreept laten staan in hun vertaling. Terwijl ook in die dagen al lang bekend was dat die woorden er niet staan, die horen er niet staan. Die zijn abusievelijk terechtgekomen in de zogeheten Textus Receptus. Wat een kookboek, nee, Textus Receptus. Dat is de ontvangen, de overgeleverde Receptus, tekst van de Bijbel zoals men die ongeveer kende. In de 17e eeuw, op grond waarvan dus de Statenvertaling gemaakt is. Pas later, bij nader onderzoek van de Bijbel en van de Bijbelse manuscripten, waarvan er dan nog heel wat gevonden zijn in de loop der tijd, bleek dat deze woorden die wij zojuist hebben doorgestreept er inderdaad niet horen te staan. En ik heb wel gezien dat de Nederlandse Luthervertaling die woorden ook heeft weggelaten. Of de oorspronkelijke Duitse Luthervertaling dat ook gedaan heeft, heb ik niet gecheckt. Maar maakt het ook verder niet uit. Wij weten gewoon dat die woorden er niet horen te staan. De zogeheten Leidse vertaling, voor wie er zo weer mocht hebben, heeft het ook niet. En de zogeheten vertaling Obing Brouwer, dat is dan Brouwer, Nieuwe Testament, die heeft het ook niet. En zo hoort het ook, want er staat er niet. Maar de NBG, Nieuwe Vertaling 1951, heeft het wel. Petrus Canisius, dat is een alternatieve Roomse vertaling, heeft het ook. En natuurlijk de Statenvertaling. Maar ja, en latere vertalingen heb ik niet meer nagekeken, want ik vind het een slechte zaak dat men om de paar jaar de Bijbel opnieuw vertaalt. Waarom zou dat moeten? Omdat het klimaat verandert. Zelfs dat staat ter discussie, maar doe maar. De vaste regel is dat deze tussenliggende deel komt in de betere manuscripten niet voor. Nou ja, het komt niet voor in manuscripten van voor de 15e eeuw, laat ik het dan zo zeggen. En daar moet u het maar mee doen. Het komt niet voor, ik wil er niet eens op ingaan. En mocht u het wel lezen, die woorden ertussen, ik heb het niet gedaan. Maar mocht u ze wel lezen, dan merkt u waarom ze erin gekomen zijn. De verleiding kon men niet weerstaan. De uitdrukking deze drie zijn tot één was te, ik bedoel die aan het eind van vers 8... die was te verleidelijk om er niet nog een melding van te maken, want men heeft natuurlijk een schromelijk gebrek aan teksten ter onderbouwing van de overgeleverde leer der drie eenheid. Dat is een understatement, er is geen tekst voor, niet één. Absoluut niks. Nee, dat kan je zo nazoeken, niet één. Theorieën over woorden, over dat Elohim een meervoud is. Ja, dan is Efraïm een dubbelheid. Dan zegt hij, was een tweeling. Ja, maar de tweelingbroer heette Manasse. Efraïm, doe maar. En zo zijn er meer van die dingen. Bovendien, een taalkundig meervoud is lang niet altijd een rekenkundig meervoud. Dus je mag dat helemaal niet doen. En dat geldt voor persoonlijke voornaamwoorden in het meervoud. Dat God zegt wij, wil ook niks zeggen. Want je hebt ook het pluralis majestatis. Toen zei iemand dat het bestond in die tijd nog niet. Nou, dan zeg ik, bestaat wel, kijk maar, hier staat het. Dan hebben we dat weggestreept. En dan zeg ik, je hebt ook nog het pluralis modestus. Dat is het tegenovergestelde. Bescheidenheidsmeervoud. Met persoonlijke voornaamwoorden. Wij, hè? Wij hebben, ik gebruik het ook wel eens. Wij zus of wij zo, en dat is gewoon ik. Maar dat wil je dan niet zeggen. Dat doe je niet, hè. De Engelsen gebruiken dan het telwoord one. Iemand, wij vertalen het dan met iemand of zo. Maar men bedoelt ik, zegt Paulus ook, ik ken iemand die enzovoort. Je kan niet zomaar werken met de staat, het is een meervoud en dus is het, moet je ze tellen enzovoort. En meer heb je niet, hè? Ja, je hebt hiep, hiep, hoera. Of leven de koning en het drie keer. Maar hij is niet drie enig. En heilig, heilig is de heilig, heilig, heilig is de Heere. Maar dat betekent niet dat God bestaat uit drie personen. Wie verzint dat? Hiep, hiep, hiep. Ik bedoel er ook niet mee te spotten. Maar ik bedoel, als dat je argumenten zijn, beste mensen, doe dat niet zo moeilijk en ga dan niet een theorie ophangen die je niet staande kunt houden en waarvoor je geen enkele tekst verder hebt en die je altijd moet uitleggen met beginnende woorden van ja, wij kunnen het niet begrijpen, het is een verborgenheid. Dan heb je het begrip verborgenheid ook nog verziekt. Want de bedoeling is dat wij de verborgenheid die juist zouden kennen omdat God ze ons geopenbaard heeft, zegt de Bijbel. Dus je komt in een hopeloze spraakverwarring, ik wil u daarvoor behoeden. Heb u dat nog? Dus die woorden moeten hier ook weer weg. Het staat er niet. Het gaat over de eenheid die ik u net heb uitgelegd van water en bloed en geest. En wat water en bloed betreft had ik u natuurlijk moeten noemen ook het Johannes-evangelie nog steeds. Alleen, dat is alleen in het Johannes-evangelie. Ik moet even kijken wat ook alweer is. Dat is in hoofdstuk hoofdstuk 19 in een verslag, als je het zo mag noemen, over de kruisiging. Vers 31. De Joden dan, omdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was voor de goede orde, dan was het dus vrijdag, hè? Dat staat er dan twee keer. Het heette niet vrijdag, maar het was wel degelijk vrijdag. Het was namelijk de dag voor de Sabbat. En de Sabbat is sowieso echt alleen maar de zaterdag, de zevende dag van de week. En de term de voorbereiding, zelfs als het heet de voorbereiding van het Pascha op een andere schriftplaat, voorbereiding is het woord voor wat wij de vrijdag noemen. In Joodse bronnen, dus ja, waar hebben we het over? Ik zeg dat omdat er tot in onze dagen nog steeds... Ik probeer het netjes te zeggen, maar dan moet ik even langzaam praten om net de woorden te vinden. Maar dat er nog steeds zoveel onzin verteld wordt over of het wel op Goede Vrijdag was en dat het niet vrijdag was, maar woensdag. Want de Heer was 3 dagen en 3 nachten in het graf. En dan publiceert men dat weer alsof het iets nieuws is, zoals ze het net hebben uitgevonden, dat het echt 3 dagen en 3 nachten waren. En een kind kan begrijpen dat het geen 3 dagen en 3 nachten waren, om de eenvoudige reden dat hij tegen de avond begraven werd, stierf en begraven werd en 's morgens vroeg opstond. Je kan dat alleen kloppend krijgen als je 2 verschillende rekenmethoden erop nahoudt. Maar dat mag niet. Bij rekenen. Dat kan natuurlijk nooit. Heb je dat nog? En bovendien, dat is leuk hoor. Dan heb je het kloppend gemaakt. Het is niet waar, maar dan heb je het zogenaamd kloppend gemaakt over 3 dagen en 3 nachten. Maar, wat doe je dan met die andere teksten? Want dit was er maar 1. Dit is maar 1 tekst. 3 dagen en 3 nachten. Nee, dat is alleen Matthäus 12, meen ik. Waar staat dat de Joden een teken begeren en de Heer zegt dat ze krijgen geen ander teken dan het teken van Jona. Want gelijk Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. Die trouwens dood was dus, Jona, dan heb je dat ook weer even gecorrigeerd. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen, 3 nachten zijn in de harde aarde. Dat is het. En overal elders heet het na 2 dagen en op de 3e dag. Of iets slordiger na 3 dagen, maar dat is nog steeds na 2 dagen en op de 3e dag. Volgens de zogenaamde inclusieve rekenwijze. Zo heet dat, dus officieel. Dus dat weet je dan niet, maar dat moet je weten dan. Dus inclusieve rekenwijze. 3 dagen geldt van dag 1 tot op dag 3. Dan heb je in wezen maar 2x24 uur maximaal of zoiets. Nou, zo ongeveer, gemiddeld, moet ik zeggen. Maar het heet 3 dagen. Dat heet de inclusieve rekenwijze. Er is niks moeilijks aan, dat komt veel vaker in de Bijbel voor. Ja, zoek het maar eens op een keer. Ik ga er niet. Nou, het is buiten mijn onderwerp natuurlijk. Maar nee, er is niks moeilijks aan. De Heer werd op vrijdag, stierf op vrijdag. Dat was de grote dag van... niet de grote dag, mag ik zeggen. Het was de dag van het feest van Pascha. Dat was de 15e, dat is feest. En net las ik het een beetje losjes in Johannes 13. Jezus voor het feest van Pascha. En voor het feest van Pascha is de 14e dus... of de 13e, of de 12e, of de 11e, of de 10e, of verder terug. Voor het feest van Pascha, maar het feest begint op de 15e. En voor het feest is de 14e. En op de avond van de 14e wordt de paaslam geslacht. Ja, en de Heer stierf dus niet op het gelijke tijdstip als dat het paaslam gedood werd. Nee. Maar wie verzint dat? Waarom zou dat zo moeten? Dat staat ook niet in de Bijbel. Ik kan me er wel een beetje over opwinden, ja, voor dit soort dingen. Omdat het zo'n oud thema is en dat sukkelt maar door. Dan beginnen ze hun teksten te verklaren. Hebben ze 1 tekst verklaard, hebben ze 10 andere laten liggen. Want wat doe je dan met na 2 dagen en op de 3e dag? Dat is allemaal onzin. Je moet gewoon toegeven dat je dat ene tekst niet begrijpt. En dan kan ik u dat uitleggen, maar dat hoef ik niet. Dat staat ook in de handboeken gewoon. 3 dagen en 3 nachten, dat is Hebreeuws jargon om aan te geven dat het gaat om 3 kalenderdagen. Want er is geen woord voor kalenderdag in het Hebreeuws. Want het woord dag kan van alles betekenen, vooral dat het licht is. En als het dan Jan, dag. Maar als het dan licht is, ja, wat doe je dan met de nacht? Dus dan moet je zeggen dag en nacht. Dan heb je een zogenaamde kalenderdag. Heb je dat? Dus hoe zeg je drie etmalen in het Hebreeuws? Drie dagen en nachten. Maar dat gaat niet. Dan moet je het telwoord, heeft met mij verzekerd, voor allebei de zelfstandige naamwoorden zetten. Dat hoeven wij niet, maar dat moet in het Hebreeuws dan wel, hebben ze mij verteld. Dus dan worden het drie dagen en drie nachten. Dat betekent drie kalenderdagen. Dat is dus na twee dagen en dus op de derde dag. Er is geen enkele tegenstrijdigheid in. En de uitdrukking drie dagen en drie nachten in dat verband komt uit het Hebreeuws van het Oude Testament. Want er staat gelijk Jona. En dat is het Oude Testament. Er is niks moeilijks aan. Laat u niet misleiden of ik het leuk vind of niet. Maar de christelijke traditie omtrent deze tijdstippen van Goede Vrijdag en de eerste dag de week klopt precies. Bovendien, als er dan al één thema is geweest dat vanaf het begin van het christendom bestudeerd is geworden en nu nog door ons is na te gaan, is het dit. Omdat je vanaf het begin tegenstrijdige ideeën had binnen het christendom omtrent het tijdstip van het vieren van de Pascha. Dus dat is donders goed uitgezocht. Het is daarna niet al te netjes verwoord, niet al te nauwkeurig. Mijn verwoording is altijd deze. In werkelijkheid, wij vieren niet Pascha, wij christenen, wij vieren niet, wij noemen het zo. Dat kan, dat is niet verkeerd, maar wat wij werkelijk vieren op de eerste dag der week is de eerstelingengarf. Want die zou bewogen worden voor het aangezicht des Heren op de eerste dag der week, kalenderweek, tijdens de zeven dagen van het feest van Pascha zijn de 15 Nisan tot en met 21 Nisan. Dat zijn zeven kalenderdagen, altijd op dezelfde datum. Daar zit dus altijd ergens een eerste dag der week in. En op die eerste dag der week moest de eerstelingengarf bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Dat is ons Pascha geworden, de eerste dag der week. Heb je dat nog? En de Joden vieren Pascha logischerwijze op de avond van de 14e en daarna de 15e tot en met de 21e van de maand Nisan. Dat komt ongeveer bij ons uit. Maar wij vieren Pascha de eerste dag der week. Omdat wij vieren de eerstelingengarf. Dat is een beeld namelijk in het Oude Testament al van de opstanding van Christus. Ik ben zelfs geneigd te zeggen, achterstevoren, dat dit bewijst dat men vanaf het begin van het christendom geweten heeft dat de eerstelingengarf een beeld is van de opstanding van Christus. Want dat heeft men verkozen tot de datum van ons Pasen. En op Pasen vieren wij de opstanding van Christus. Heb je dit nog? Of was ik nou te snel? Nou ja. Onthoud maar gewoon Goede Vrijdag en zeg Goede Vrijdag. Het is de dag van de kruisiging. Dat heet ook de voorbereiding voor de Sabbat. Dat was namelijk de dag daarna, zevende dag van de week. En het heet ook de voorbereiding van Pascha. Want het was de vrijdag gedurende de week van Pascha. Heb je dat? En dat voorbereiding staat voor de dag voor de Sabbat. Dat hebben we uit Flavius Josephus. Dat geldt ook in orthodoxe kringen als een autoriteit. Dat weet u toch, hè? In orthodoxe kringen heb je een grote Statenbijbel. En als je dan nog een boek hebt, heb je Flavius Josephus. Liefst net zo groot. Ook met koperen sloten enzovoort. Toch? Ja, ja. Niks moeilijks aan. Nou goed, hoe ik daar nou weer bij kwam, dat zal ik u zeggen. Daar staat, dat was Johannes 19. Ik had hem weggeslagen, maar althans mijn vinger erbij vandaan gehaald. Maar daar staat dan dat men op die avond van die vrijdag, die Goede Vrijdag om zo te zeggen, dat men een einde moet maken aan die kruisiging omdat de Sabbat komt. Terwijl het de voorbereiding was. Want die dag des Sabbats was groot, vers 31. Dat laat zich aanzien. Waarom dat een grote Sabbat was. Het was namelijk sowieso de Sabbat van de week als zodanig, de zevende dag. En tegelijkertijd was het de 15e en daarna de 16e. Die Sabbat was de 16e van de eerste maand. En dus een van de dagen gedurende het feest van Pascha. Dus het is twee keer feest, om zo te zeggen. Het is Sabbat en het is Pasen. En dat is een bijzondere Sabbat. Nou ja, en dus baden zij Pilatus dat hun beenderen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen, het gebeente namelijk. Des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komen het tot Jezus als zij zagen dat hij inmiddels gestorven was. Want u weet wat ik altijd zeg bij nu, ik doe het heel consequent, nu in de Statenvertaling heeft altijd de betekenis van inmiddels. Dat wil zeggen, na wat vooraf ging. Vandaar dat nu en nou en na verwante begrippen zijn. Hè? Anders had het gewoon heden moeten zijn. Maar hij was inmiddels gestorven. Zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En hier staat onder dit vers in mijn Bijbel een verwijzing naar 1 Johannes 5 vers 6. Waar wij vandaan kwamen. En dat is terecht. Want wij weten natuurlijk, kijk, wat hier gebeurt is natuurlijk, dat weet u, men moest zich zeker maken dat deze gekruisten inmiddels waren overleden. De idee was dat dat in zo'n korte tijd niet kon. En om dat te bespoedigen moesten dus moest de borstkas ingeslagen worden. Daar komt het op neer. Het is geen aardig verhaal. Bij de Heer Jezus gebeurt dat niet. Geen been van hem zou gebroken worden, wordt er bij gelegenheid bij gezegd. Maar men zag dat hij al overleden was. Maar in dit geval wordt hem dus een speer in de zijde gestoken. Dat is waarschijnlijk in de zijde en dan onder de ribben door of tussen de ribben door in het hart. Om zeker te maken dat hij dood was. En dat is dan het gewone commentaar hierop. Ik heb me zelfs laten vertellen ooit dat er bloed en water uitkwam. Dat een medische indicatie is voordat zo iemand al is overleden. Omdat op een of andere wijze die samenstellende delen al tot ontbinding overgaan enzovoort. Nou heb ik daar geen verstand van, dus ik zal er niks bij vertellen. Ik kan er niks verder over vertellen. Maar ik vind wel dat dat volkomen overbodig is. Als ik dat zou moeten vertellen. Want als hij al niet overleden was, dan zou hij hierdoor ook wel overlijden. En wat maakt dat voor verschil? Heb je dat nog? Zo, dan is de volgende vraag, maar wat betekent het dan wel? Want het is de moeite waard om het in de Bijbel te vermelden. Er kwam bloed en water uit. Nou ja, omdat het een wat grove, naar onze smaak althans, want wij zijn niks gewend natuurlijk. Ik wil het ook graag zo houden. Maar voor ons is het een tamelijk grove uitbeelding van hoe stromen van levend water of van leven uit hem zouden voortkomen. En u weet toch dat al die tekenen van die de Heer deed en die aan hem gedaan werden en door hem gedaan werden, allemaal tekenen zijn van zijn opstanding en wat er verder volgt. Van zijn wedergeboorte. Dit ook. Want dit, hoe natuurlijk dit ook mogen zijn, maar dat kan ik niet beoordelen. Hoe natuurlijk het ook mogen zijn, het heeft sowieso een profetische betekenis, want anders stond het er niet. En wat het uitbeeldt, stromen van levend water zullen ze uit zijn binnenste vloeien. Heb u dat? Het is een uitbeelding van nieuw leven dat tot stand komt, dan wel een uitbeelding van de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe je het maar noemen moet, enzovoorts. Een illustratie van de vervulling van Gods beloften. Want ooit zou iemand komen naar de kracht des onvergankelijke levens. En die dan ook nog dat leven heeft in zichzelf en dat dan ook nog uitdeelt. Maar dat was Johannes 5. Ik ga er niet naartoe, ik heb ook geen tijd meer. Want ik ga snel terug naar 1 Johannes 5. Waar dan staat, vers 6. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Jezus, de Messias, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is, waarmee dus water en bloed en geest alle drie geassocieerd worden met de waarheid. Nou goed. Want drie zijn er die getuigen. Dat wil zeggen, deze drie dingen getuigen hetzelfde en ze getuigen natuurlijk van wie Jezus is, namelijk de Christus. Drie zijn er die getuigen, de geest, het water en het bloed, en die drie zijn tot één. En daarna heet het dat dit de getuigenis is van God, want dat blijkt uit het volgende vers. Waar Johannes zegt, indien wij de getuigenis der mensen aannemen, wij accepteren dat mensen ergens van getuigen en houden het dan voor waar. Wel nu, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn zoon getuigd heeft. Water, bloed, geest spreekt allemaal over Christus. Die wij kennen als het woord. Uit Openbaring trouwens, waar het zo heet. Hij is het woord Gods, naam op zijn dij geschreven, enzovoort. Degene die het woord van God vervult. Degene die het leven, bloed, zou hebben in zichzelf. En die wij kennen als de onzienlijke, de geest van Christus, Romeinen 8, die in ons is en in ons zijn werk doet. Ik kan niet nalaten te wijzen op twee teksten naast elkaar. De een is Efeze 5, waar staat, wordt vervuld met de geest. En vervolgens als resultaat, sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmen op de Heer in uw hart. Dankende de alle tijd enzovoorts. Dat is Efeze 5 vers 18. Wordt vervuld met de geest. Water, bloed. Wordt vervuld met de geest. Van Christus uiteraard. En daarna leg ik daarnaast Colossens 3, vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaamt elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heer met aangenaamheid in uw hart. En dan is een paar woorden overslaan. Vers 17, dankende God en de Vader door hem. Ik wijs erop dat die twee schriftplaatsen parallel lopen. Dat is niks nieuws, want Efeze en Colossense worden beschouwd als parallelle brieven. Ze ontwikkelen dezelfde gedachtegang. En sommige versen komen zelfs letterlijk met elkaar overeen. Deze komen heel sterk overeen. De een zegt, wordt vervuld met de geest. De ander zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En in beide gevallen loopt dat uit op gezang, psalmen, lofzang en geestelijke liederen. Dat betekent dat we als uit één mond, u en ik, en wij allen als gelovigen tezamen, de naam van de Heer loven. Want ook het zingen van psalmen, lofzang en geestelijke liederen is niet een doel in zichzelf, maar dat is ook symboliek. De bedoeling is dat wij gemeenschappelijk en met de mond belijden, omdat we ook met het hart geloven in het woord Gods en dus in de Heer Jezus Christus. En dat drukken we gemeenschappelijk uit door dezelfde teksten in harmonie bij voorkeur te uiten. Dat is waarom dat zo heet. Heb je dat nog? Je vindt het al terug natuurlijk in de Oud-Testamentische eredienst in het tabernakel en meer nog waarschijnlijk in de tempel. De priesters met het woord, daar hebben we het vorige keer over gehad, onze priestelijke verantwoordelijkheid om het woord van God te bewaren. En daarna had je de zangers, om ook gemeenschappelijk getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. En daar moeten we het voor deze keer weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen. En u te mogen kennen en daarmee ook de kracht van uw opstanding. Te mogen beseffen dat u niet bent gekomen tot ons om met ons door dit leven te gaan als zodanig, maar integendeel dat u inwoning in onze harten gemaakt hebt, opdat u ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Ons zou leiden namelijk naar een vaste en eeuwige bestemming waartoe u ons tevoren verordineerd hebt. Wij danken u daarom dat wij dit mogen lezen in uw woord en daardoor weten en wellicht ook ervaren dat u een werk aan en in ons doet, want uitwendig is dat niet te zien. Uitwendig lijkt het erop of u daadwerkelijk de wereld hebt losgelaten, of misschien zelfs wel niet bestaat. Maar we kennen u uit uw woord en uit wat u in het verleden tot stand gebracht hebt en wat u in onze dagen doet. Een werk waarin wij, of waarvan wij het voorwerp geworden zijn, omdat u zich eerst een volk voor uw naam verzamelt, alvorens alsnog de aardbodem rechtvaardiglijk te oordelen. Maar we danken u dat we daarna mogen uitzien, omdat dat ook onze toekomst is. Mogen uitzien naar die vreugde die u ons hebt voorgesteld, zodat wij alle reden hebben om ons te verblijden in den Heere alle dag. Omdat u uw beloften aan ons vervult en zelfs die betere beloften van dat nieuwe verband. En daarom, wij vertrouwen onszelf aan u toe, aan de kracht, aan het werk van uw genade, in vertrouwen dat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt daadwerkelijk zult voleindigen, tot op de dag van Christus. Amen.